Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de Heer is waarlijk opgestaan. Laten we op deze dag ons verheugen en verblijden. En zingen met de dichter van Psalm 118 die ons daarin voorgaat. Psalm 118 vers 1 en vers 12. Op deze bijzondere zondag willen we ons geloof belijden. En dat doen we met de woorden van vraag en antwoord 45 uit de catechismus zondag 17. En we zingen daarna uit Psalm 118 opnieuw en nu vers 13 en 14. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Wat nut ons, hè, wat voor nut heeft het voor ons, hè, de opstanding van Christus? En dan komt het antwoord, ten eerste, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze zalige opstanding. Amen. Gemeente, laten we bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. U de drie enige. U die eeuwig leeft en regeert. Wij danken en loven uw heerlijke naam. Heere, u komt al die lof en aanbidding toe. Vooral op deze dag. Wat een bijzondere dag. De herdenkingsdag van uw heerlijke opstanding. Wij raken er niet over uitgedacht. Wij kunnen er niet bij. Het is voor ons te hoog. Wij mensen, we zijn zo vertrouwd geraakt met het einde van het leven, met de dood, het graf. Maar u hebt het graf en de dood overwonnen. U was sterker. U bent de overwinnaar gebleken in de strijd. En u geeft al uw kinderen de eeuwige zegen. Uw naam zij geloofd en geprezen. En we hebben het beleden dat u door uw opstanding de dood hebt overwonnen. Heere, geef dat we mogen weten dat het ook onze persoonlijke dood betreft. Wat kunnen we er ook tegen aanhikken? Want de dood, hij hoort er immers niet bij. En toch is die erin geslopen. En daar zijn wij debet aan. Die prikkel, de dood, als loon op de zonde. Maar u hebt hem overwonnen. En uw kinderen mogen het meezingen, want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wat een machtig toekomstperspectief. Och Heere, dan hoeven we de dood niet te vrezen. Want beter dan het tijdelijke leven is uw goede tierenheid en die is eeuwig. Heb dank voor dat vooruitzicht. Met uw kerk mogen we immers roemen op de overwinning van dood, van graf en van hel. Omdat u de dood hebt verslonden tot overwinning. Het verderfelijke mocht onverderfelijkheid aandoen. En het sterfelijke mocht onsterfelijkheid aandoen. Heb dank dat u die laatste vijand teniet hebt gedaan. U was sterker. U hebt hem overwonnen, dood, graf, hel en Satan. Heb dank ook dat u, dat door uw dood, al de uwen ook deel mochten krijgen aan uw gerechtigheid en mogen krijgen. Heer, wat een belofte. Door uw dood, heel uw bruidskerk, die daardoor deel krijgt aan uw gerechtigheid. En Heere, wij moeten het u beleiden. Van ons uit is het krom. Wij zijn een krom en verdraaid geslacht. Vanuit onszelf. Maar u hebt ook dat willen overwinnen. Opdat we een rechte verhouding zouden hebben naar u toe. Rechtvaardig voor u. Omdat u onze onrechtvaardigheid, onze zonden wilde wegdragen tot op het hout. Heb dank dat wij door uw dood opgewekt worden tot een nieuw leven. Dat hebben we beleden. En dan bidden we u, maak het waar voor ons allen. Dat nieuwe leven, om dat te leven vanuit uw heerlijke opstanding. Dan wordt het opstandingsleven. En Heer, heb bovenal ook dank dat uw opstanding, en ook dat hebben we beleden, een zeker onderpand is van onze zalige opstanding. En Heere, dan worden doden uitgedragen en dan staan we aan een open graf en dan wordt het graf gedicht. En dan toch daaroverheen te zien, dat donkere graf op uw opstandingsdag. Onderpand van onze zalige opstanding op die dag. Lichamen, die weer zullen verrijzen. En al de uwen die u zult verzamelen aan uw rechterhand. En die een plaats zullen hebben op die nieuwe aarde waarop uw nieuwe hemel zal neerdalen. En u alles zult zijn en in allen en alles nieuw zal zijn. Heer, wij bidden dat opstandingslicht mag het vanmorgen in al zijn heerlijkheid schijnen. Schijnen over deze dienst, schijnen over de prediking, schijnen in onze harten, ook als we thuis zijn. Heere, laat het licht doorbreken in de duisternis, want er is van ons uit altijd zoveel duisternis. Maar waar uw licht doorbreekt, wordt het anders en wordt het nieuw en wordt het werkelijk licht en wij danken daarvoor. En Heere, dan bidden we, help ons in de verkondiging van uw woord. Maak het gemakkelijk. Heer, en geef dat we in alle vrijmoedigheid u mogen aanprijzen, nu de opgestane Heere en Koning. En wij bidden, gedenk aan ieder die een taak in deze dienst heeft, op welke manier dan ook, opdat alles mag meewerken aan de lof en de eer en de glorie van u, de Koning van de Kerk. Heer, wij bidden voor uw gemeente thuis, maak het ook daar goed, opdat ook daar geroemd mag worden in uw heerlijke opstanding. Vergeef genadig al onze zonden. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, ik open met u het opstandingsevangelie uit Matteüs. Matteüs 28, en dan lezen we de eerste 10 versen. Matteüs 28. En laat na de Sabbat, toen het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heeren, neerdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen van de deur en zat daarop. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, kom hierheen, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft en ga haastig heen. En zeg zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastig uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om het zijn discipelen te boodschappen. En toen ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij, tot hem komende, grepen ze voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, vrees niet, ga heen, boodschap mijn broeders, dat ze heen gaan naar Galilea. En al daar zullen ze mij zien. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek stilstaan vanmorgen bij de eerste woorden uit vers 1 van Matteüs 28. En laat na de Sabbat, toen het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week. Laat na de Sabbat, toen het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week. Met dat tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek Pasen een nieuw begin. Pasen een nieuw begin. Maar ik heb eerst nog een enkele afkondiging voor u. In eerste plaats wat de dienst voor tweede paasdag 10 april betreft. 10 uur dominee P.H. van Tricht uit Ede. En de diensten voor zondag 16 april 10 uur dominee P. Molenaar uit Lunteren. En om 6:30 s'avonds proponent P. van der Schee uit Hoevelaken. En voor die data geldt zo de heren willen wij leven. En wat de collecte betreft die gevraagd worden van u in deze dienst. Eerste is voor het onderhoudsfonds. En de tweede voor de plaatselijke gemeente hier van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. En als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 30, daarvan het derde vers. Psalm zingt, Gods gunst genoten geeft lof, de Heer die eeuwig leeft. Gemeente, na het amen van de preek zingen we psalm 92, vers 1 en 2. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Gemeente, toen het begon te lichten, met Pasen brak het licht door en kwam er een nieuw begin. Wel, dat spreekt ons ook wel aan in tijden waarvan zoveel mensen zeggen dat ze donker zijn. Mensen die onvrede ervaren, mensen die in verwarring zijn. En dat was het rond het kruis van Jezus ook wel. Maar dan op de eerste dag van de week in het jaar 33 in alle vroegte, dan breekt daar in die hof van Jozef van Arimathea het licht echt door in de duisternis. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, want de Zoon van God is opgestaan. En gemeente, hoe is dat dan bij ons op zo'n paasdag, hè, waarvan we weten het heerlijk morgenlicht brak door. En is dat ook werkelijkheid in ons eigen leven? Mag daar het paaslicht ook volop schijnen? Ik weet, het kan zijn dat er gepreekt wordt over het licht des levens dat doorbrak in de duisternis van het bestaan. En ja, dat het dan van binnen toch donker kan zijn. Dat je het niet echt mee kunt maken. Wel, wat is dan nodig dat dat paaslicht, het opstandingslicht, doorbreekt in onze levens? En dat geldt nou ook voor die vrouwen waar het hier in Matteüs 28 in het opstandingsevangelie over gaat. En hier worden alleen de beide Maria's genoemd. Maria Magdalena en de andere Maria, en dat was de moeder van Jacobus. En in Marcus wordt dan ook Salome genoemd. En zij kunnen niet zonder Jezus. En zij moeten bij het graf zijn. Ze worden er als het ware heen getrokken, heen gedreven. En misschien zegt u, zeg jij bij jezelf van, nou ja, wat zou ik er ook graag bij geweest zijn. Hè? Om ook paasgetuige te zijn geweest. Daar op die vroege morgen, hè, dat je daar getuige van bent. Nou, maar vergeet één ding niet. Vanmorgen worden ook wij erbij getrokken. Want het paasevangelie is opengegaan. En waar het paasevangelie open gaat, daar komt de kracht van Christus' opstanding daarin mee. En vanuit de kracht van Christus' opstanding worden ook wij getrokken naar dat open graf. Om er ook werkelijk getuigen van te kunnen zijn. En die vrouwen waar de Bijbel het over heeft, ja, die hadden er ook bij gestaan op Goede Vrijdag bij het kruis. En ja, die duisternis die toen midden op de dag inviel, ze zullen die duisternis nooit, nooit zijn vergeten. Het zal je gebeuren. Het is midden op de dag, de zon schijnt en het is heet. En ineens koel en het wordt helemaal donker. Een volheid van duisternis 3 uur lang, omdat de God van het licht zich verborg. En dat deed God niet zomaar. Waarom brak dat licht, bracht die duisternis door op Golgotha? Daar zijn natuurlijk allerlei dingen over te vertellen. Maar een van de redenen is ook dat de Heere van bovenaf een donker gordijn liet neerdalen. Een voorhangsel rondom Golgotha. En waarom was dat nodig? Wel, jongens en meisjes, je weet, het voorhangsel dat hoorde bij de tempel. En dat scheidde het heilige der heiligen van het heilige. Daar achter het voorhangsel in het heilige der heiligen, daar mocht niemand komen behalve op die ene dag, de grote verzoendag, mocht daar de hoge priester met zijn prachtige hoge priesterlijke kleed binnenkomen om daar te offeren. Het zondoffer voor de zonde van het volk. En wat gebeurt er nu? Rond Golgotha, als het daar donker wordt, daar laat de Heere als het ware het voorhangsel neerdalen, waardoor Golgotha een heilige der heiligen wordt. Eén groot altaar. En dan is daar de hoge priester zelf. Christus Jezus. En dan is daar ook het offer dat gebracht wordt. En dat is hij ook. Het is daar heilige grond. Wat daar plaatsvond, dat was natuurlijk niet voor het oog van toeschouwers. En daarom dat donkere voorhangsel, waardoor anderen er ook niet bij konden. Gemeente, wat zich daar allemaal afspeelde, daar op Golgotha, het werd niet doorzien. Het is ook met geen pen te beschrijven. Daar werd het offer voor de zonde gebracht. En hopelijk, ja, mag het in uw hart leven, mag het in onze harten leven. Daar is het offer voor mijn zonde gebracht. Daar is het gebeurd. Daar heeft Christus zichzelf weggeschonken in de dood. Hè? Het ik voor u, voor jou. Dat jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, de ernst van dat offer kunnen wij ten diepste niet bevatten. Als mensen tegenwoordig gaan sterven, bijvoorbeeld in een hospice, Dan wordt er heel veel zorg en aandacht aan verleend, zelfs in onze individualistische tijden, waar ouderen steeds meer wat naar de rand geschoven worden van de samenleving. Maar toch, ik hoorde van iemand die in een hospice werkte, met hoeveel liefde en met hoeveel toewijding, met hoeveel zorg, met hoeveel compassie, daar mensen die de laatste dagen van hun leven doormaken, omringd worden. En dat doet je natuurlijk geweldig goed. En dan is daar die laatste dag van Jezus. En is er dan ook al die compassie en die toewijding en die liefde en die zorg? Nee, helemaal niets. Wat hebben ze me ruw behandeld? Mens onwaardig, als een verachter. En dan, wat een verademing. Tegen die achtergrond, hè, dat is de achtergrond van Pasen. Dat dan, Paasevangelie begint met de woorden dat het begint te lichten. Dat het licht doorbreekt. Wat een schril contrast wat de achtergrond betreft. En ook als we dan die 33 jaar achtergrond van Jezus daarbij betrekken. Hoeveel duisternis was er niet geweest in dat korte leven van Jezus. Toen hij geboren werd, ja, wees maar eerlijk, het was nacht. Het was donker. En dan als hij gevangen genomen wordt, daar in de hof van Gethsemane, die olijvenhof, dan is het donker. En dan, als hij daar aan het kruis hangt en het offer brengt, als de hoge priester zichzelf offert, dan wordt het donker om hem heen. En dan, als hij sterft en van het kruis wordt afgenomen, is het donker. Ook als hij begraven wordt, dan komt hij in dat donkere graf terecht. Eén. En al nacht. En dat hoeft ons ook niet te verwonderen. Want Jezus kwam in onze werkelijkheid. En wat was ons bestaan? Donker geworden door de zonde. In Genesis 1. Loopt een hele mooie lijn vanuit de opstandingsevangelie naar Genesis 1. In Genesis 1 staat dat er duisternis was op de afgrond en dat de geest van God broedde, zweefde over de wateren. Maar dan is daar die stem, die goddelijke stem, met heel veel kracht en macht en majesteit. En die stem die spreekt, daar zij licht. En er was licht. En wij, die ons konden en mochten baden in het licht, het volle licht, wij hadden de duisternis liever dan het licht. En vanaf die tijd is ons bestaan een bestaan onder de machten van de duisternis. En het is ook helemaal geen wonder dat die harten van die vrouwen daar op die vroege morgen ook donker zijn van binnen, want ze hadden al hun hoop, al hun verwachting gesteld op Christus. Hij was hun enige hoop. En hij was begraven. En ze hadden daar gestaan. Toen hij stierf, hij werd begraven, de steen ervoor, en dan een paar dagen verder, ja, dan heb je natuurlijk geen enkele hoop meer. dat je hem hier op aarde ooit nog zult zien. En dan, op die derde dag, de eerste dag van de week, dan is het aanvankelijk nog nacht, donker. Ook over dat graf van Jozef van Arimathee, over het rijk van de dood. En dan is daar de Vader ook. En dan is daar de Geest ook die daar zweeft over dat rijk van de dood en dat graf. En dan, te midden van die duisternis, gaat de zon der gerechtigheid op in dat donkere graf. In die grafkamer waar ze de Heer Jezus begraven hebben. En dan breekt daar het licht door. Het levenslicht. Toen het begon te lichten. Gemeente, voordat de zon opging, werd Christus al opgewekt, is die opgestaan. De duisternis moest wijken en het licht moest doorbreken en er moest een nieuwe Sabbat aanbreken. Gemeente, Pasen is het overwinningsfeest van het licht op de duisternis, van het leven op de dood. En de vorst der duisternis, hij moest het definitief afleggen tegen de vorst van het licht der wereld. En daardoor kwam alles in een ander licht te staan. En wat er ook in een ander licht komt te staan, dat is de Sabbat. We lezen in onze tekst laat na de Sabbat tegen de eerste dag van de week. De Heer Jezus had gezegd dat hij ten derde dagen zou opstaan. En daar is soms verwarring over, maar het klopt natuurlijk wel ten derde dagen. Want die eerste dag was Goede Vrijdag, toen is hij overleden. Dat was de eerste dag. De tweede dag heeft hij gerust van al zijn arbeid. En heeft hij in het graf gelegen, heeft hij het graf geheiligd, was hij met de rijken in zijn dood. En dan na die Sabbat, want dat was toen Sabbat, toen hij in het graf lag, en na de Sabbat, dan is dus net de derde dag aangebroken en dan staat hij op, laat na de Sabbat. Alleen, er is met dat zinnetje iets aan de hand. We lezen daar vanuit onze vertaling overheen, laat na de Sabbat. Maar in het Grieks staat het er net anders. In het Grieks staat er namelijk, laat na de Sabbaten. En dat verraadt heel veel. Dat is meteen de kern ook van, ja, de achtergrond hiervan, het staat in het meervoud. En dat staat er niet zomaar. Gemeente, de Heer Jezus is niet alleen opgestaan na die bijzondere Sabbat waarin hij het graf heeft geheiligd. Waarin hij daar in het graf lag. Nee, hij is opgestaan na alle Sabbaten van het Oude Testament tot dan toe. Al die Sabbaten. Daarna, na die Sabbaten, stond hij op. Al die even door. Was steeds weer de week geëindigd met een Sabbat. En steeds weer brak er een nieuwe week aan. Maar nog steeds brak niet het echte licht door. En kwam er weer een werkweek en moest er weer gezwoegd worden in het zweet van ons aanschijn. En dan kwam er weer een Sabbat, maar die Sabbat, ja, daar waren regels aan verbonden en die konden wij niet houden. Daarin kwamen we zoveel tekort. En ja, daar kwamen bovendien een heleboel wetjes bij en een heleboel regeltjes, want daar zorgden de rabbijnen wel voor. En die zorgden ervoor dat er op een gegeven moment maar liefst 613 gebodjes en verbodjes kwamen met regeltjes zo en wetjes zus en noem maar op. En waardoor de Sabbat iets werkheiligs kreeg. En eigenlijk, waardoor die sabbatten van het Oude Testament eigenlijk een werkdag werden. Waarop zoveel moest en zoveel niet mocht. Iets heel vermoeiends kregen al die oud-testamentische sabbatten. En wat we ook probeerden te doen, het was altijd te kort, vooral in de ogen van de rabbijnen. Al die wetjes die gingen ze nog extra toepassen ook, want ja, in de Torah stond dan dat je geen vuur mocht aansteken op Sabbat. Maar ja, dat gingen ze natuurlijk uitbreiden met alles wat maar enigszins met vuur te maken had. En toen er gewoon licht kwam en je de lichtknop kon aandoen, ja, mocht dat natuurlijk ook niet, want dat had ook ergens met vuur te maken. Maar daar verzon men natuurlijk ook wel weer wat op, want ja, dan kun je natuurlijk de tijdschakelaar instellen. En je mag ook niet op een knop drukken van de rabbijnen op Sabbat. Dus ja, hoe moet je dan bijvoorbeeld in een hoog gebouw boven komen met de lift? Maar ja, daar vond men ook wel wat op. En tegenwoordig als je in een religieus gebouw komt, bijvoorbeeld in Jeruzalem, ik noem maar wat, dan hoef je niet op de knop van de lift te drukken, want je hebt de Shabbatslift, hè? Je hebt de Sabbatslift en die gaat gewoon vanzelf. Je stapt maar in en je hoeft niet op de knop te drukken. Je kunt dus gewoon met de lift op en neer wel op Sabbat. Zo ging men ermee om. En dan denk je, hoe verrijkend dat door de opstanding van Jezus er een eind komt aan al dat soort Sabbatten. En reken dat er onder het oude verbond ook mensen geweest zijn die daarnaar gehunkerd hebben. Mensen die daarnaar hebben uitgezien. Naar een bijzondere Sabbat, waarvan ze geloofden dat op die Sabbat, de laatste van al die vermoeiende Sabbatten, dat de beloofde Messias dan de Sabbat zou heiligen, zou rusten in het graf van al die onrust en van al die arbeid. En men wist, die Sabbat die gaat komen. En die zorgt er meteen voor dat de Sabbat nieuw wordt, dat er een nieuwe Sabbat komt. Gemeente, reken dat de heiligen van het Oude Testament die belofte van verre gezien hebben. En dat er waren die belofte in het geloof omhelst hebben, erom gebeden hebben. En dan op de dag van Christus opstanding, daar komt er ineens een eind aan al die oud-testamentische sabbatten. Gemeente, dat betekent dat die sabbatten op de paasmorgen voorbij zijn. En dat het licht, het opstandingslicht, in al zijn glorie en heerlijkheid doorbreekt. En dat er een eind komt aan dat wettische karakter van de oud-testamentische sabbatsviering. Vanaf dat moment wordt de oud-testamentische sabbat ondergeschikt aan de nieuw-testamentische eersteling der dagen, de morgen der verrijzenis. Iedere week mag vanaf dat moment die dag in het teken staan van de opstanding van Christus, het heerlijk morgenlicht dat vroeg op die paasmorgen mocht doorbreken. Gemeente, ik weet dat hier ook moeilijke vragen liggen. En dat heeft vooral met Leviticus 23 te maken, waar we lezen dat de Sabbat zoals God die instelt, de laatste dag van de week, dat een eeuwige inzetting is. En daarom zijn er ook christenen die zweren bij de viering van de Sabbat op zaterdag. Maar als we dan de Bijbel lezen na de opstanding van Christus, dan komt dat toch wel in een heel ander licht te staan. Want als in Handelingen 15, op het apostelconvent, daar de regels voorgehouden worden, waar heidenen uit de volkerenwereld die christen zijn geworden zich aan moeten houden, dan staat daar niet die sabbatsviering tussen. En Paulus, hij bestraft in Galaten 4 heel duidelijk de judaïsten in de christelijke gemeente van Galatië, die de Sabbat houden en zweren bij al die oud-testamentische Sabbatsregels en die opdringen aan de christelijke gemeente van Galatië. En Paulus, hij bestraft ze moeten daarmee stoppen. En ik denk ook aan Colossens 2, waar Paulus de christelijke gemeenteleden van Colosse gerust stelt door te schrijven van, ja, rustig maar, trek het je niet aan als die judaïsten je steeds weer veroordelen dat jij alle sabbatsregels niet goed onderhoudt. En gemeente, als we dan verder lezen in onze tekst, dan staat er dat er laat na de sabbatten, dat het toen begon te lichten. Ja, zijn maar een paar woordjes. Maar die zijn geweldig verblijdend. Want eindelijk breekt het sabbatslicht door. En ja, die woorden getuigen ook wel tegen ons. Want het was nodig, ook voor ons, dat het licht doorbrak, het paaslicht. Want wees eerlijk. Ook wij, ook ik, verkoos de duisternis boven het licht. Gemeente, vanuit onszelf dwalen we maar wat rond in het donker. En wees dus eerlijk. Ergens diep in ons hart, hè? Die oud-testamentische Sabbat, die ligt ons ergens ook nog wel. Want dan kun je tenminste zelf ook nog wat bijdragen aan je zaligheid, weet je zo, je onderhoudt dat en je doet dat en je doet dat, een beetje van zus en een beetje van zo en nog een beetje zus. En je kunt ook nog laten zien hoe heilig je de Sabbat onderhoudt en hoe keurig je leeft volgens alle regeltjes om zo zelf nog een beetje bij te dragen aan je zaligheid en dan de dag erdoor weer gewoon doorleven als iedereen. Maar gemeente, waar we beschenen worden door het paaslicht, het paasevangelie, kunnen we niet doorleven alsof er niks gebeurd is. En dan kan het niet zo zijn dat er een grauwe sluier ligt over de Sabbat, over de zondag en over de andere dagen van de week. Dat kan helemaal niet. Wat een wonder dat ook de Geest gekomen is. Om datgene wat Christus bewerkt heeft door zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding, om dat te heiligen aan onze harten. Zodat we er deel, werkelijk deel aan krijgen. Aan zijn lijden, aan zijn sterven, aan zijn begrafenis en aan zijn opstanding. Ik heb het Goede Vrijdag al even terloops... Ik heb het Goede Vrijdag al even terloops genoemd. Wat de boodschap is ten diepste van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag en Pasen. Hè. Gods kind mag het toch weten dat met de kruisiging van Christus ook zijn of haar leven met hem meegedragen werd en met hem aan het kruis werd gespijkerd, met onze schuldbrief daaraan. Alles wat tegen ons getuigt, aan het kruis, de dood in. En we mogen toch, als het goed is, geloven dat door de begrafenis van Christus, hè, ook onze oude mens, dat oude van ons, dat oude bestaan van ons, met hem in het graf terecht kwam. Begraven. De dood in. Het graf in. Ik moet denken aan dat vrouwtje toen we daar waren in Jeruzalem, daar bij die grafkamer, waarvan sommigen zeggen dat daar de Heer Jezus gelegen heeft. He is risen, he is not here, staat daar. En toen zat dat oude vrouwtje daar en helemaal vol verwondering. En toen riep ze uit, hier ligt nou mijn oude mens begraven. Zo mocht ze dat geloven, zo mocht dat ja, tot haar, ja, in haar tot beleving komen. Dat oude van haar lag daar begraven met Christus dood. En Gods kind mag het toch ook weten, dat Pasen, dat we met hem mochten opstaan in een nieuw godzalig leven. Toen al, op ten diepste op de paasdag al, toen wij nog zondaars waren, staat er in het avondmaalsformulier. toen er nog niets van ons begon te leven. Gemeente, ten diepste heeft heel de orde van het heil zich ergens afgespeeld in die drie dagen. Zo bijzonder, die drie dagen. Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen. En nou weet ik, dat moet allemaal werkelijkheid worden in ons leven. En daartoe kwam de Geest, maar de Geest doet niets liever dan dat werkelijkheid doen worden in ons leven. En hoe prachtig staat dat bezongen in dat oude lied over de eersteling der dagen. Hè, op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af. Door de kracht uws geestes uitgedreven, treden we uit ons zondegraf. En dan ook het gebed, leer ons dagelijks, leer ons duizend werven in uw kruisdood meegekruisigd sterven en herboren, opgestaan, achter u, ten hemel gaan. Gemeente, die oude mens van ons, hè, die begraven is met Christus, staat die weer op? Nee, die kan niet meer opstaan. Wat wel opstaat is de nieuwe mens. Een nieuwe schepping. En dan is het oude voorbij gegaan. En het is nieuw geworden. Lieve gemeente, raak je er wel eens van in vervoering. Dat je daarheen met Christus aan dat vloekhout, aan die schandpaal, aan zijn hart gedrukt. En dat je daar begraven lag, dat oude, met hem in het graf. En dat dat graf, dat je weet, ja, maar het oude is voorbij gegaan. En het is nieuw geworden. En ik mag leven uit dat nieuwe leven uit Pasen. En gemeente, dan kan het zomaar zijn dat we dit mogen beamen en dat we het vast mogen geloven. En dat het toch soms zomaar kan lijken alsof het nooit waar geweest is. En dat het zomaar weer donker is in ons. En dan kan het, ja, wel eens lijken alsof het paaslicht nooit is doorgebroken. En dat dat oude weer springlevend is. Maar, vergeet niet. En de Bijbel die schrijft daar ook over. We hebben de goede strijd van het geloof te strijden. Want waar iets leeft, daar komt van alles tegenin. En het hoort erbij. Wat leeft, wordt aangevochten. Jongens en meisjes, nog even over die paasmorgen bij het graf van de Heer Jezus. Die vrouwen, die hadden na zijn dood nogal specerijen gekocht voordat de Sabbat aanbrak. En dan breekt die Sabbat aan, die laatste van die oud-testamentische Sabbatten. En ja, dan moeten ze nog rusten. Reken dat moeilijk zal zijn geweest. En dan moeten we nog even terugdenken aan al die sabbatten van het Oude Testament. Hè. Altijd weer die wetjes en dat onderhouden. En de fariseeën en de schriftgeleerden die deden dat natuurlijk ja, bij uitstek. En die lieten dat helemaal zien. Hè. Die etaleerden dat hoe vroom ze de sabbat hielden. En dan komt de laatste sabbat. Die laatste oud-testamentische sabbat. En dan heiligt Christus in het graf al die sabbatten. En dan zitten daar die vrouwen. Die laatste sabbat. Het is misschien wel de moeilijkste sabbat geweest van al die sabbatten. Want het stuurt heen naar de nieuwe sabbat. En die laatste sabbat, die oud-testamentische, die moet verdwijnen. En dan zitten daar die vrouwen. En dan rusten ze naar het gebod, ja. Het was nog de oud-testamentische sabbat. En ja, zullen zij gerust hebben? Ja, het moest. Naar de wet, naar de regel. Maar wat zullen ze onrustig zijn geweest in hun hart. Want ze wilden bij Jezus zijn. Ze hadden specerijen gekocht. En ze wilden die aan zijn lichaam toedienen. Voordat dat lichaam misschien wat ging ontbinden of zo. En dan laat na die Sabbat. En na al die Sabbaten. Dan zie je ze heen gedreven worden naar het graf. En Johannes schrijft dat het nog donker was toen. Als ze eindelijk die volgende morgen op pad gaan. Maar als ze bij het graf aankomen schrijft Matthäus dat het begint te lichten. De zon breekt door, het licht breekt door. En dan is daar die grote aardbeving en is daar die engel die neerdaalt uit de hemel en die die steen voor de opening van het graf wegrolt. En dan gaat die engel op die steen zitten en dan gebruikt die engel de steen als een preekstoel om het paasevangelie uit te bazuinen, te verkondigen. En wat is zijn boodschap? Hij is hier niet. Hij is opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Gemeente, vanuit onze tekst zit er nog een boodschap in heel dit gebeuren. Namelijk dat door de opstanding van de Heer Jezus een nieuwe Sabbat is aangebroken. De morgen der verrijzenis. De nieuwtestamentische Sabbat in plaats van de oudtestamentische. Een aparte geheiligde dag waar het opstandingslicht van Christus overschijnt. Gemeente, iedere zondagmorgen, als het licht wordt, worden we opnieuw beschenen. Misschien hebben we het helemaal niet door. Hebben we het nog nooit opgemerkt. Maar we worden iedere zondagmorgen, als het weer licht wordt, beschenen door het opstandingslicht van Christus. Waardoor er iedere zondag weer opstandingslicht, goddelijk licht, over die eerste dag van de week komt te liggen. En laat die zondag dan niet een wettische dag zijn, maar een feestelijke dag om te rusten van onze arbeid en ons te verheugen in de opgestane paasvorst. En dat zet ons meteen ook op scherp om die bijzondere dag niet grauw en niet somber te laten verlopen als alle andere dagen. En ik weet dat we de samenleving dan tegen ons hebben. Want die dringt ons ertoe om 24/7 ook aan te staan. Want er moet zoveel. We moeten altijd bereikbaar zijn. En beschikbaar. Alle uren van de week, want we moeten kopen en verkopen en ons amuseren. En we moeten met z'n allen buigen voor de God-economie en voor de God-amusement, voor brood en spelen. En het is de dood in de pot. Gemeente, hoe meer we afdoen van het heilige karakter, het goddelijke karakter van de eerste dag van de week, hoe sneller de ontkerkelijking zal doorzetten, hoe minder God. Hoe minder Sabbat, hoe minder God. Let maar op. Je ziet het nu al, dat in zoveel gemeenten de tweede diensten afnemen, allerwege. En we voelen ze over verplichtingen als je mensen spreekt. Gemeente, dat is het gevaar aan de ene kant. Dat het bijzondere karakter van de nieuwe Sabbat, die eerste dag van de week, die opstandingsdag, dat het bijzondere karakter ervan steeds meer afbrokkelt. Dat is het gevaar aan de ene kant. Maar er is ook een gevaar aan de andere kant. Dat we de zondag, die eerste dag van de week, de opstandingsdag, nog steeds vieren als een oudtestamentische Sabbat. Waar geen enkel straaltje opstandingslicht overheen schijnt. Een dag vol geboden en verboden, regeltjes, voorschrift, zus en zo. Er is ooit een boek verschenen met een voortreffelijke titel: De Blijde Zondagviering. Laat onze zondag iets vreugdevols hebben. Ook thuis, in de gezinnen. Iedere zondag herinnert ons aan de opstanding van Christus. Iedere zondag herinnert ons eraan, als het goed is, dat het opstandingslicht doorbrak in ons leven. En dat we de week die volgt, die daarop volgt, vanuit dat opstandingslicht leven. En als we dat nou helemaal niet kennen, wel, het is vandaag de herdenking van de dag waarop het paaslicht doorbrak. Waarop er een nieuw begin doorbrak. Ook de dag waarop de Heer Jezus aan allerlei mensen verscheen, verwacht het deze dag van Hem. Zijn opstandingskracht is sterk genoeg om ons hart, als het nog koud en donker is daar, om het te verbreken. En het paaslicht daar te laten doorbreken. Zodat het wordt ik leef. Maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Gemeente waar de opgestaande Heer Jezus zijn licht ook in ons leven heeft ontstoken, dan gaat het nooit meer echt uit. En als het goed is, gaat het steeds helderder schijnen. En mag er heen geleefd worden naar de dag waarop er nooit meer een nacht zal volgen. De eeuwige Sabbat, altijd, is een heerlijke nabijheid. De dichter Ten Kate zong 2 eeuwen geleden in zijn lied al biddend: deel onszelf de voorsmaak mee van der zaligen Sabbatsvrede. Amen.
Laten we danken en voorbeden doen.
En als bijzonder voorbedenpunt staat op het briefje de ledenvergadering op vrijdag 14 april die om 19:30 begint. Laten we danken en bidden. Heer, heb dank. Dank voor uw opstanding. Dank voor het opstandingslicht. Dank voor de nieuwe Sabbat. Dank voor uw volbrachte werk tot het einde toe. U die de Sabbat geheiligd hebt door uw dood, uw begrafenis en bovenal door uw opstanding. Al die Sabbaten die er geweest waren, er kwam een nieuwe Sabbat. Heer, wij belijden u dat wij soms zo vast kunnen zitten aan die oude Sabbatten. Zelf het proberen. Een beetje werkheiligheid. Een beetje van dit en van dat. Regels en wetjes. Ach, Heere, bewaar ons voor Sabbatten waar geen opstandingslicht overheen schijnt. U slaat het ons allemaal uit handen. Om te leren leven uit uw genade, vanuit de vrijheid in u. Heer, wij danken u voor die nieuwe Sabbat, om werkelijk te leren rusten in u. En om ook steeds weer in alle trouw gevuld te worden met geestelijk voedsel. En zo ook in alle getrouwheid met uw gemeente op te gaan naar uw huis. Met vreugde om daar u te ontmoeten en u groot te maken. Heren, wij danken voor die Sabbat die u ons geeft. Wat een rijkdom. En waar het nog donker is, breek met uw opstandingslicht door. Heren, wij bidden. Wilt u zegen gebieden over de verkondiging van uw woord. Ook vanavond en morgenochtend uw zegen gebieden. Wij bidden, werk door met dat woord in ons aller leven. En waar we u niet kennen, maak het nieuw. Uw opstandingskracht is zo krachtig, zo machtig. Wij bidden het u. Heren, zo bidden we ook voor de gemeente. We denken aan alle zieken thuis en in de tehuizen. We denken aan hen die langdurig ziek zijn. Die behandelingen ondergaan. Degene die in psychische nood verkeren, u weet ervan, wat kan het donker zijn. Ook in geestelijk opzicht. Heren, wij bidden. Mag het dan ook daar gaan lichten. Breek ook daardoor met uw opstandingslicht, omdat het nieuw wordt. Heer, we bidden voor uw kerk in ons land, daarbuiten, wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie. En roep ook nog mensen, ook jonge mensen, in uw heerlijke dienst. Heer, trek nog jongeren ook naar het ambt van dienaar van het woord. Zegen ook degenen die zich daarop voorbereiden. Geef in studie ook volharding en uw rijke zegen. Heer, zo bidden we vanmorgen ook voor de ledenvergadering aanstaande vrijdagavond. Ook voor hem die deze avond de inleiding voor ons hoopt te houden. Hoe toepasselijk. Na Goede Vrijdag en Stille Zaterdag en Pasen, want de dood heeft niet het laatste woord. Heren, zo bidden we vandaag ook voor de nood in de wereld. We denken aan Oekraïne, aan Rusland, aan Syrië, aan Turkije, aan Afghanistan en zoveel andere landen. Heere, ontfermt u zich vanuit uw macht en vanuit uw majesteit en vanuit uw liefde. En zo bidden we u ook voor uw volk Israël en de omringende volkeren, te midden van heel veel spanningen. Heer, wij bidden u, geef dat van beide zijden gezocht mag worden naar een vreedzaam samenleven onder uw shalom. En breek in het bijzonder ook daardoor met uw opstandingslicht en de kracht van uw opstanding. Opdat ook daar de Messias, die juist kwam voor uw volk, herkend mag worden, gekend mag worden, gediend en geëerd mag worden. Heer, heb dank voor wat u gaf. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons allen. Geef gezegende dagen. Vul ons steeds weer met het goede van uw woning. Om zo verzadigd reis op reis heen te leven naar de toekomst die komt. Hoor onze beden om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. De gemeente, ons slotlied is Psalm 150, vers 1, 2 en 3. En we zingen dat staande. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen.
God zegen.
Dank u wel. God zegen. Dank u wel.